Goedemorgen allemaal. Ik ga vandaag verder met waar ik 2 weken geleden gebleven ben in de serie over het Bijbelboek Hooglied. Nou kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die er de vorige keer niet geweest zijn. De preek is ook terug te beluisteren via onze website. Goed, ik ga even kort samenvatten wat we vorige keer gedaan hebben. We zijn begonnen door het boek heen te wandelen. We hebben af en toe wat versen eruit gehaald, zijn aan het begin begonnen. En ik heb heel veel over moeten slaan. Het zal vandaag niet anders zijn. Ik kan in 3 preken echt nog maar dit vertellen van wat ik eigenlijk allemaal wel niet zou willen vertellen. Maar dat geeft niet. Ik hoop dat jullie het ook hongerig maakt om zelf ook verder op zoek te gaan. Vorige keer, we zijn begonnen met een reis van iedere gelovige als het ware. Daarmee, er zit iets heel moois in. Er zit een opbouw in het boek wat je kunt vergelijken met de reis van iedere gelovige. En er zit een hele mooie beeldspraak in tussen Jezus als bruidegom en wij de gemeente als bruid. En als de bruid begint, dan is ze helemaal enthousiast. Ze heeft hem net leren kennen en ze heeft ontdekt dat Gods liefde meer waard is dan al het aardse genot haar kan geven. En ze is vol passie en enthousiast en ze heeft een hele mooie visie die zij omschrijft als trek me met u mee en laten we samen rennen. Ze wil graag de intimiteit met God en ze wil er samen op uitgaan. Ze ontdekt ook dat ze donker is, dat ze zonde heeft in haar leven, maar dat ze ook geliefd is door God. En ze krijgt te maken met haar eerste teleurstelling, namelijk in de kerk. En ik vind dat heel typisch om te zien. En ik herken dat ook van mezelf en ik herken het ook om me heen. En ik weet niet al hoe dat met u of jou gaat, maar als je hier komt, dan denk je misschien, oh wat leuk en nou fantastisch en leuke liedjes. En lijkt wel alsof alles hier vanzelf gaat, totdat je mee gaat werken en ontdekt, goh, die gemeente is ook niet perfect. Nee, wij zijn niet perfect. Maar we zijn wel gezond. Hè? En dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar we zijn allemaal niet perfect. En je raakt teleurgesteld in elkaar. Het is niet alleen hier zo, het is ook ergens anders zo. Het is dan wel cruciaal hoe je daar dan vervolgens mee omgaat. En wat zij zegt is dat mijn moeders zonen waren hard voor mij. Dat is een beetje een afstandelijke manier. Mijn moeders zonen van het zeggen dat het eigenlijk om haar broers gaat. En ze zegt daarin, mijn eigen hart heb ik hierin niet bewaakt. Nou, dat is juist heel erg belangrijk. Spreuken zegt, van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart, want het is de bron van je leven. En Jezus antwoordt aan haar en zegt haar dat haar identiteit in hem ligt. Nou, fantastisch. Een fantastische reactie. En dan doet hij een uitnodiging aan haar. En hij zegt tegen haar, of zij zegt, mijn lief roept mij toe, sta op vriendin. Dat is in Hooglied 2 vanaf vers 10. Mijn lief roept mij toe, sta op vriendin, mooi meisje kom. Kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vruchten. De wijnstok rankt en geurt. Sta op mijn vriendin. Fantastische uitnodiging. En ik geloof dat God die uitnodiging ook aan ons geeft. Ik vond het ook heel leuk dat het ook weer tijdens de week van gebed ook deze tekst weer terugkwam. En ik geloof echt dat het is wat God tot ons spreekt. En dat hij zegt van sta op. En hij roept ons om op te staan. Om niet alleen maar te consumeren en alleen maar te ontvangen. Maar om met hem erop uit te gaan en samen dat partnerschap aan te gaan. Nou, dat was even heel kort vorige week. 2 weken geleden, de vorige keer bedoel ik. Wat heeft ze gezegd? Ze heeft gezegd, ga maar alleen. Hij stond buiten en hij blikte bij haar naar binnen terwijl hij haar riep. Je kunt het allemaal teruglezen als je Hooglied leest. En ze zegt, nu de dag weer ademt, nu duister vlucht, ga weg mijn lief. Spring als een gazelle, ga zelf maar over die bergen. Ik blijf lekker in mijn veilige bedje. Nou ja, dat kan. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Dat is ook wel eens mijn reactie. En dan gaan we verder in hoofdstuk 3, vanaf vers 1. 'S nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. Nou, dit heb ik wel een tijdje over nagedacht, over dit vers. Ze kan hem niet vinden. Het lijkt wel of God zijn aanwezigheid heeft teruggetrokken. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik besef van hé, maar hoe zit dit? God die zijn aanwezigheid terugtrekt, er staat toch in Hebreeën: ik laat u niet alleen, ik zal u nooit in de steek laten. Hoe kan dat nou, dat ze hem nou niet vindt? En eigenlijk dacht ik later, ja, eigenlijk is het antwoord heel simpel. Want hij is wel aanwezig. Hij riep haar, kom. Zij is degene die afwezig is. Is dat niet apart? Ik vond dat heel apart. Want ze zegt, 's nachts in mijn bed. Dus in de Willibrordvertaling zegt in mijn bed. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt in mijn slaap. Maar ze is dus nog op hetzelfde plekje. Terwijl God heeft gezegd, kom naar buiten. Blijft zij op haar bed. En waar is die nou? Daarbuiten? Maar ze vindt hem niet. En dan kun je natuurlijk zeggen van nou, kun je God daarvan de schuld geven? Maar ik geloof, God is er wel. En hij wacht net zo lang totdat ze met hem meegaat. En dat aanbod, dat blijft open. Het is niet van nou, je hebt niet gereageerd, dus nou, laat nou maar zitten. Ik ga nou wel alleen. Het aanbod blijft. Alleen de keuze is aan haar. Van, ga je met me mee? Maar ze mist hem wel. Ze mist zijn aanwezigheid. En ze is wel op zoek. Alleen misschien nog wel op zoek op de verkeerde plek. Totdat ze misschien wel herinnert. Dat is mijn invulling. Wat in 1 vers 8 staat. Dat hij de bruidegom zei. Als je mij niet kunt vinden. Mooiste van alle vrouwen. Wijd je geitjes waar de herders schuilen. En misschien herinnert ze zich dat wel. Want de volgende vers zegt ze. Laat ik opstaan. Rondgaan in de stad, laat ik in de straten op de pleinen zoeken naar mijn allerliefste. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. Nou, in elk geval is dat de eerste, laat ik opstaan. Dat is wel goed voornemen. Hè? Laat ik eens van mijn bed afkomen, laat ik eens in beweging gaan komen. Ik geloof dat de stad ook een beeld is van de universele kerk. Er staat ook een tekst in Openbaringen, waarin dat heel duidelijk staat, waarin de stad ook vergeleken wordt met de bruid. En de straten, de pleinen, dat zou je dan kunnen zien als daar waar de werkvloer is. Belangrijk om te zeggen dat de kerk niet een gebouw is, maar dat het mensen zijn. Dus zeg, laat ik eens mijn medegelovigen opzoeken en laat ik eens samen met hun optrekken en om samen God te zoeken. En de wachters, in het volgende vers, vinden mij op hun ronde door de stad. En ze vraagt aan hen, hebben jullie mijn lief ook gezien? Nou, de wachters van de stad, dat zijn dus degenen die toezien op de stad. Wat je dus zou kunnen zien als de leiders van de stad. En wat ik heel mooi vind, is dat zij aan die leiders vraagt, of aan die wachters vraagt, hebben jullie mijn lief ook gezien? Dat zou een fantastische taakomschrijving zijn voor leiders. Mensen die Jezus zien. Heel simpel, maar cruciaal. Net als, ik vind dat zo'n mooie tekst zoals dat in Job staat. Job die zegt op een gegeven moment dat hij hem slechts van horen zeggen kende, maar dat hij hem nu met eigen ogen heeft gezien. Dat vind ik zo mooi, dat gaat heel diep. En zulke mensen, daar kun je je aan optrekken. Die heb je nodig. Mensen die op Jezus zien. Hebben we allemaal nodig. Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij, of ik vind mijn lief, is het volgende vers. Ik grijp hem vast en ik laat hem nooit meer los. Wauw. Mooi, hè? Het deed mij gelijk denken toen ik dit las. Toen Martijn en ik verkering kregen, toen zei ik een beetje gekscherend, ik laat je nooit meer los. Dat bedoelde ik natuurlijk niet letterlijk, dat ik hem, want dan zou ik hier niet alleen staan. Maar ik bedoelde dat ik voor altijd bij hem zou blijven. En dat is zo mooi van wat ze hier zegt. Nu ik u gevonden heb, laat ik u niet meer gaan. Ik wil altijd met u verbonden zijn. Als het ware zegt ze ja tegen hem. Zegt ze, ik wil me toewijden. Dat is mooi, hè? Dat hebben we vanmorgen ook gezongen. Yes Lord, daar zongen we. Ja Heer, nou we zeggen ja tegen u. We willen ons toewijden aan u. En wat dan zo leuk is, is dat het volgende stuk, de volgende versen, een bruiloft beschrijven. Is dat niet leuk? Zij heeft gezegd, ik wil me aan u toewijden. En gelijk is daar een bruiloft. Ik vind dat heel mooi, omdat een bruiloft ook een afbeelding is van onze verbondenheid met Jezus. Vers 6, of trouwens, voordat we weer hiermee verder gaan, hoe zit het nou met een bruiloft? Wanneer is die bruiloft dan? Want in Openbaringen staat ook nog over een bruiloft die nog moet komen. Als je het hebt over redding en gered zijn, dan ben ik gered al op het moment dat Jezus stierf aan het kruis. Toen was ik al gered. Toen is hij al gestorven voor mijn zonden. En zelfs voor de zonden die nog komen gaan. Dus ik ben gered in het verleden. Maar ik heb ook Gods redding nodig vandaag, hier en nu. En ik ben gered vandaag. En er komt een moment dat Jezus terugkomt. En dan zullen we hem in zijn volle glorie aanschouwen en zal die redding helemaal volmaakt worden. Dus er zit iets heel moois in. Dat is een mysterie wat je bijna met je verstand niet kunt bevatten. En zo geloof ik dat op het moment dat Jezus ook voor ons aan het kruis stierf, dat hij toen al ja heeft gezegd tegen ons. Hij heeft de bruidschat al betaald. Ja, als een man en een vrouw ook in het Jodendom gingen trouwen, dan werd er een bruidschat betaald. Hij heeft de bruidschat al betaald. Hij heeft al ja gezegd. En wij kunnen op. En hij zegt nog steeds ja vandaag de dag tegen ons. En hij zal ook dat in de eeuwigheid ja blijven zeggen. En wij mogen ook vandaag ja terugzeggen tegen hem. En ik geloof dat de bruiloft, dat die er vandaag al is. Dat we die verbondenheid vandaag al in mogen leven. En dat die in zijn volheid en volkomenheid zal zijn als Jezus terugkomt. Ja? Oké, vanaf vers 6. Daar staat, wie is zij? Nou, dat is heel duidelijk vrouwelijk. Maar als ik alle andere Bijbelvertalingen erbij pak, dan staat er, wie is dat? Of wat komt daaraan? Staat niet dat het vrouwelijk is. Ik denk ook eerder, eerlijk gezegd, dat dit over Jezus gaat. Dus ik maakte van, wie is hij? Wie is hij die daar komt uit de woestijn als een zeil van rook, in een wolk van wierook en mirre, in een geur van kostbare kruiden? Er komt iemand uit de woestijn aangelopen. En ik geloof dat dat Jezus is. En alleen al deze tekst. Ik heb 2 vellen volgeschreven over allerlei dingen wat je uit deze tekst kunt halen. Dat gaan we nu allemaal niet bekijken. Maar ik geloof dat het een samenvatting is van Jezus' werk aan het kruis. De mirre, de wierook, de kostbare geur die er van afkomt. En wie is hij? Is niet zozeer van, goh, wie is dat? Ik ken die persoon niet. Maar eerder als een retorische vraag, wie is hij? Wie is als hij? Er is niemand zoals hij. Er is niemand die ons op die manier is voorgegaan. Dit is de basis van hun huwelijksverbond. Namelijk dat hij de prijs betaald al heeft voor ons. Dat hij al ja gezegd heeft tegen ons. In het volgende stukje zitten hele mooie dingen in. Ik heb heel veel gelezen en ik ben gisteren nog op internet en zoeken geweest en in oude studieboeken naar allerlei huwelijksrituelen in het Jodendom. En ik kom erachter dat er heel veel verschillende verhalen zijn die ook, waarom is het soms zo verschillend? Omdat je binnen het Jodendom heb je ook nog weer allerlei stromingen. En je hebt natuurlijk rituelen veranderen soms ook door de jaren heen. Maar er is ontzettend veel over te vinden en ook ontzettend veel mooie dingen die ook weer verwijzen naar onze verbondenheid met Jezus. Ik zou ze niet eens allemaal kunnen noemen vandaag. Ik zou het heel leuk vinden, maar gaan we niet doen. Maar in elk geval zit er dus een hele mooie beeldspraak in en zit een hele mooie symboliek in. En hier staan ook een aantal dingen in. Vanaf vers 7. Kijk, Salomo's draagstoel omringd door 60 helden uit de keurtroepen van Israël. Alle met de hand op het zwaard geoefend in de strijd. Ieder met het zwaard op de heup, bedacht op nachtelijk gevaar. Dus het gaat hier over soldaten uit de keurtroepen van Israël. Dat zijn de allerbeste soldaten die er zijn. En wat zo bijzonder is, is dat in oude tradities er soms soldaten meeliepen in een soort processie van een bruiloft. En dat deden ze omdat ze geloofden dat toen God Eva aan Adam gaf, dat haar engelen haar begeleiden. En ook bij het gebeuren op de berg Sinaï, toen God de Joden als volk aanvaarde, dat daar vele engelen naar beneden daalden. Nou, en omdat daar denken ze dan aan als die soldaten meelopen in die optocht. Ik vond dat heel mooi. Als je dan nadenkt, 60, er zijn 60 van de allerbeste soldaten die meegaan. Wauw. Er zijn 60 engelen, strijders die meegaan. Van de allerbeste, de allerbeste van de allerbeste die meegaan. Met andere woorden, niets kan ons tegenhouden in onze reis naar de bruiloft van het Lam. En 60 is echt heel veel. Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren, Koninginnedag 2010. Toen er was zo'n aanslag geweest. De beveiliging moest allemaal heel erg scherp. En zo had ieder lid van het koninklijke huis had 1 bodyguard. Dat was in het nieuws dat wow, dat was veel. Hè? Nou, dit zijn de 60. Nog veel meer. Heel extravagant. Een draagkoets, vanaf vers 9, maakte koning Salomo een koets van cederhout. Nou, ook heel veel over te vertellen. En vers 10, de stijlen zijn van zilver, het baldakijn van goud. De zetel is van purper, hij is versierd met tekens van liefde door de meisjes van Jeruzalem. Hier wordt een baldakijn, een chuppa, omschreven. Als een Joodse man en een vrouw trouwen, dan gebeurt dat onder een chuppa. Hoe ziet dat eruit? Dat zijn eigenlijk 4 stokken met een doek erover. Er zit een fantastische symbolische betekenis in. Meerdere zelfs. Er wordt onder andere gezegd dat ze de deuren, dat er geen deuren in zitten. Ook vanwege de gastvrijheid, dat ze open willen zijn. Het kleed wat over hen heen is, dat is ook een beeldspraak voor een huis. Dat ze samen één huis gaan vormen. Het is ook een beeldspraak voor de goddelijke bescherming op hun leven. Er zit ontzettend veel in. Het is een hele mooie symboliek. Kom kijken, meisjes van Sion, kijk naar koning Salomo, vers 11. De kroon waarmee zijn moeder hem tooide op zijn bruiloftsdag. De dag die zijn hart zo verblijdt. Dat is mooi. Ik bedoel, ik ben blij dat ik met Jezus mag trouwen. Of dat wij met Jezus mogen trouwen. Maar hij is er ook echt super blij om. Dat is best wel bijzonder. Hij is echt verheugd. Mooi, hè? Ik denk dan, ik ben maar gewoon ik. Maar hij is daar echt blij om. Hij, wauw, te gek. Fantastisch, toch? Ik kan daar echt van genieten. Dat God daar gewoon blij om is. Daar word ik dan ook weer blij van. Er staat in Openbaringen 19 een hele mooie tekst daarover. Openbaringen 19, vers 6 en 7. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen: Halleluja, de Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Feest. Ik denk dat als wij de bruiloft in volle glorie gaan meemaken, dat het een feest is zoals we dat nu nog niet kunnen beseffen. Ik zie er naar uit. Wat ook heel erg leuk is, een zijspotje, als een Jood huwelijk getrouwd wordt, dan moeten de mannen ook verplicht dansen. Hè? Even een zijspotje. Martijn wil nooit dansen. We hebben ook niet gedanst op ons huwelijk, hè? Nog een keer, nee. Wat ook zo mooi is, is dat een hele bekende huwelijkslied, Joods huwelijkslied, Hava Nagila Hava. Nou, ik denk dat heel veel van jullie het wel kennen. Het is volgens mij voor jaren terug is er ook nog zo'n vreselijke house hit geweest of zo, volgens mij. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Maar het heeft ook een hele mooie betekenis. Laat ons gelukkig zijn. Laat ons gelukkig en vrolijk zijn. Nou, het is heel simpel, maar het is zo mooi. Laten we samen gelukkig zijn. Laten we vrolijk zijn. Laten we zingen. En een heel mooi stukje tussendoor. Het lijkt even een heel klein zinnetje, maar ik vind hem heel mooi. Word wakker, broeders, word wakker. Word wakker met een gelukkig hart. Nou, wauw. Zij staat op vanuit haar bed. En ze zoekt hem en ze vindt hem. En ze wordt wakker met een gelukkig hart. Mooi, hè? Wat ik ook zo heel mooi vind, is als twee mensen gaan trouwen, dan neem je... Nou ja, tegenwoordig hoeft dat niet meer. Maar over het algemeen neem je dan als vrouw de naam van je man aan. En daar zit iets heel moois in. Denk maar bijvoorbeeld aan het verbond wat God met Abraham en Sarah sloot. Op het moment dat hij een verbond met hun sloot, veranderde hun naam. Abraham werd Abraham, op zijn Nederlands dan. En Sarai werd Sarah. En beiden kregen ze dezelfde letter in hun naam. Beiden kregen ze de letter He in hun naam. En de letter He, de Hebreeuwse letter He, komt 2 keer in de godsnaam voor. De godsnaam Yahweh heeft eigenlijk maar 4 letters, waarvan 2 de letter He zijn. En beiden krijgen, eigenlijk als het ware, verbindt God zijn naam aan hun. Ik vind dat zo mooi dat God zijn naam aan ons wil verbinden. Dat is mooi, hè? En ik zocht daar iets over op. En toen kwam ik op een heel iets anders uit. En dat ging over een oud gebruik. Waarin als mensen stervende waren, dat ze dan een andere naam kregen. En dan dacht ik van, wat apart. Dat kan ik helemaal nog niet echt matchen. Maar eigenlijk is het ook wel zo. Dat als je gaat trouwen, dat daarin ook een stukje sterven zit. Want op het moment dat je gaat trouwen, dan neem je afscheid van je oude leven. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. En dat weet je ook. Maar je wil ook niet dat het meer het oude is. Niet dat dat niet goed was. Maar je wil in het nieuwe. Want je wil samen in een nieuw leven verder gaan. En je neemt afscheid van het leven waar je uitkomt. De Bijbeltekst zegt ook heel mooi dat je het huis van je vader en je moeder zult verlaten. Nou, de meeste van ons hebben dat waarschijnlijk al gedaan op het moment dat je gaat trouwen. Heel veel van ons die wonen al op zichzelf. Maar er zit iets heel moois in dat je het huis van je vader en moeder verlaat. En dat je een nieuw leven instapt. En zo is het ook als wij het verbond met Jezus aangaan. Dat we ons oude leven, dat we daaraan sterven, dat we afscheid van nemen. En dat we een nieuw leven ingaan. Met Jezus. Fantastisch. Weet je wat nou zo leuk is? Ik ga een heel stuk overslaan hoor. Ik ga een heel groot gedeelte van de tekst overslaan. En ik wil verder met hoofdstuk 4 vers 9. En daar staat. Zusje, bruid van mij. Je brengt me in vervoering. Je brengt me in verrukking met maar 1 blik van je ogen. Ik vind dit een van de mooiste teksten van Hooglied. Dat de bruidegom zegt. Als jij mij maar eventjes aankijkt. Dan word ik al helemaal gek. Andere vertaling zegt, ik word erdoor betoverd. Dat is wat. Dat als wij even naar God kijken, dat hij daar zo blij van wordt. Weet je, als even zulke berichtjes, jullie denken misschien, nou ja zeg. Maar ik geloof echt dat God daar ontzettend blij van wordt. Als hij dat leest. Mijn kind, mijn geliefde. Zegt dat hij een volger van mij is. Of die zegt dat hij een kind van God is. Hij wordt daar blij van. Echt ontzettend blij van. Dat is toch mooi? En ik denk dan ook. Wat zou er gebeuren als we niet 1 blik naar God werpen. Maar als we hem gaan aanstaren. Ik geloof dat het fantastisch is. Zusje, bruid van mij, je brengt me in vervoering. Weet je wat ik nog zo het allermooiste vind hieraan? Is, ze heeft alleen nog maar gezegd dat ze zou gaan. Zeggen dat je gaat is nog niet hetzelfde als het gaan zelf. Ze heeft nog niks gedaan. Dat is, oh man, hè? Ze heeft nog niks gedaan. Ze heeft alleen maar gezegd dat ze hem wil volgen. En hij is al zo enthousiast. Dat geeft mij zoveel, bewijst aan mij zoveel liefde, dat ik dat bijna niet kan bevatten. Dat ik heb nog niks gedaan voor u, Jezus, en u bent al vol liefde voor mij. En natuurlijk vindt God het leuk als we dingen voor hem doen, alleen die basis is er al voordat we dingen doen. Wat ik zo mooi vond, een gedachte die ik van de week had. Vorige keer zei ik, God houdt van je zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. Nu zou ik geloof daar nog steeds in, maar ik heb misschien een nog wel betere variant. God houdt van je zoals je bent, maar hij houdt te veel van de wereld om jou te laten zoals je bent. Is dat niet mooi? Hij houdt al van je, ook al heb je nog niks gedaan. Alleen hij houdt niet alleen van jou. Hij houdt ook van de persoon naast jou. En daarom blijft hij je roepen en blijft hij je uitdagen om verder te gaan. En om te groeien tot een volwassen christen. Wauw, hè? Ik sla even een stukje over. Het zijn echt wel hele mooie dingen, hoor. Maar ja, goed. Hij beschrijft haar op een gegeven moment, de bruid, als een hof. En ik geloof dat het over haar innerlijke leven gaat. Dat haar innerlijke leven als een hof is. Vanaf vers 12. Zusje, bruid, een besloten hof ben jij. Een gesloten tuin, een verzegelde bron. Ik weet niet of jullie je van die oude kastelen of zo kunnen herinneren met allerlei tuinen erbij. Een tuin of een hof is bedoeld voor de koning of voor degene die daar woont. Voor de rijke mensen die daar dan wonen. Voor plezier en voor rust en voor ontspanning. Niet eens in de eerste plaats voor de oogst of voor levensmiddelen. Dus hij zegt, jouw innerlijk is als een hof waar hij graag wil vertoeven. Waar hij graag wil zijn, waar hij met zijn aanwezigheid wil zijn. Als een verzegelde bron. Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels. Een overvloed aan vruchten. Hennebloemen, nardesplanten. Nou, allemaal dingen met fantastische betekenis trouwens. Maar met andere woorden, er is heel veel kwaliteit, kwantiteit, variëteit. En er zijn allemaal vruchten in haar leven. Wauw. Ze draagt vrucht. Dat is wel duidelijk. En hij zegt ook, je bent een bron omringd door tuinen. Een put met helder water. Een bergbeek van Libanon. Drie keer dingen met water. Een bron, een put en een bergbeek. Een bron spreekt van haar intimiteit waarvan ze uitput. Zelf, voor haarzelf. Haar put betekent een opslagplaats. Dus ze heeft genoeg water ook om uit te delen. Maar ze heeft zoveel om uit te delen dat het een bergbeek is. Dit doet mij denken aan de tekst van rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Staat in Johannes 7. Fantastisch. Wat een mooi innerlijk leven heeft ze. Er zijn vruchten in haar leven. En dan zegt ze iets. En het is de omslag van het boek. Vanaf dat moment is er iets wezenlijks veranderd. En dat is het volgende vers. Ontwaak, noordenwind. Kom, zuidenwind. Waai door mijn hof. Laat zijn balsems geuren. Mijn lief moet in zijn hof komen. Laat hij daar zijn zoete vruchten proeven. Ik ga zo uitleggen waarom dit vers zo belangrijk is. Want dit is een gebed wat zij bidt. Ik heb het ook gebeden een jaar geleden. En ik heb het geweten. Op een hele positieve manier. Maar ook op een hele uitdagende manier. Hun noordenwind spreekt namelijk van kou. Van moeilijke omstandigheden. In het Oude Testament zijn er heel veel profeten die profeteren dat de vijand zal komen uit het noorden. Wat grappig is dat soms de vijand niet eens zozeer in het noorden woonde, maar dat ze een bepaalde route moesten nemen. Een oude weg, een handelsweg die daar ook liep. Zodat de vijand eigenlijk altijd vanuit het noorden kwam. Een zuidenwind spreekt van zegen en voorspoed. Het is ook een heel leuk stukje over met Paulus, die dan gaat varen en dan zegt de kapitein een lichte bries uit het zuiden voelt. Dus met andere woorden, de omstandigheden zijn goed. Nou ja, zoek het maar een keer op. Maar er zijn twee soorten winden. De noordenwind en de zuidenwind. En ze erkent dat ze beide dingen nodig heeft in haar leven. En ze heeft voldoende vertrouwen op Jezus om beide dingen uit te nodigen in haar leven. Ik vind dat nogal wat. Ik heb het vorig jaar, heb ik dit heel bewust, toen ik het besefte wat het betekende. Want we kunnen ook soms zo gemakkelijk zeggen, Heer, waai met uw geest, waai met uw wind. En dan in ons hart willen we eigenlijk alleen maar de mooie zegeningen ontvangen van God. En er is niks mis mee, begrijp me niet verkeerd. Maar ik zei, Heer, als ik beide dingen nodig heb. Want ze zegt hier, waai door mijn hof, laat zijn balsem scheuren. Als ik beide dingen nodig heb om uw geur te kunnen verspreiden, laat beide winden dan maar door mijn leven gaan. En daarna brak er een periode aan voor mij die echt niet altijd gemakkelijk was. Maar ik heb nog nooit me zo dicht bij Jezus gevoeld als in die periode. Dat was zo gek. En dat is zo mooi. Dat God beide dingen gebruikt om ons te vormen. Om ons te slijpen als klei in de hand van een pottenbakker. Dat hij ons vormt en kneedt en mooi maakt. En ze zegt dan, mijn lief moet in zijn hof komen. Het is niet langer haar hof. Het is zijn hof. Laat hij daar zijn zoete vruchten plukken. Met andere woorden, ze kiest ervoor dat het niet meer in de eerste plaats gaat om haar, maar dat het in de eerste plaats gaat om hem. Dat alle vruchten, al het goede wat ze heeft ontvangen, dat ze zegt, Heer, het is in de eerste plaats is het voor u. Het is uw hof, het is uw leven en alle vruchten die ik draag, daarvan wil ik dat u ervan geniet. Ze zijn voor u. Ik vind het fantastisch. Mooi. Dat ze zo'n statement maakt. En het leuke is, zijn reactie is gelijk. Hier ben ik in mijn hof. Hij accepteert haar aanbod gelijk. Als wij zeggen, Heer, hier is mijn leven. Dan accepteert hij dat aanbod gelijk. En hij zegt, ik pluk mijn mirre en mijn balsem. Ik eet mijn honing uit mijn honingraad. Ik drink mijn melk en mijn wijn. 7 keer mijn. Hij accepteert het volledig. Zo mooi. Eet, vriend en vriendin. Drink en word dronken van liefde. Nou, dat is mooi, hè? Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Misschien is het gewoon goed om een moment te nemen en even naar je eigen hof te kijken, naar je eigen hart te kijken. En daarin voor jezelf een beslissing te maken. Wat wil je? Hij staat en hij klopt aan de deur. En hij wil maaltijd met je houden. Hij wil samen met jou erop uitgaan. Hij wil met jou over de bergen gaan. Hij wil jouw partner worden. Hij heeft al ja tegen jou gezegd. En hij wacht op jouw antwoord. Wat zeg je tegen hem? Dank u wel, Heer, voor uw liefde voor ons, Heer. Heer, uw liefde is zo groot en zo mooi en zo fantastisch. Heer, met ons verstand kunnen we het nauwelijks bevatten hoeveel u van ons houdt. Dat u een partner wil zijn, dat u een vriend wil zijn van ons, Heer. Terwijl wij als mens zo vaak tekort schieten. U zegt ja tegen ons. Heer, u weet waar u aan begonnen bent toen u ja zei tegen ons. U wist waar u aan begon toen u ja zei tegen ons. U wist het. Terwijl u wist dat wij tekort zouden schieten, zei u nog steeds ja tegen ons. Wat een liefde, Heer. Dank u wel. Dat wij niet door ons verdiend, maar door u verdiend, uw aanwezigheid binnen mogen gaan, Heer. Dat we verbonden mogen zijn met u, Heer. Dat we dat huwelijksverbond, als het ware, aan mogen gaan met u, Heer. Oh, en dat u er zelfs nog blij om bent ook, Heer. Heer, daar worden wij weer blij van. Heer, uw liefde is echt meer waard dan al het aardse genot. Uw liefde is het mooiste wat u ons hebt kunnen geven. Heer, we willen dat ook beantwoorden, die liefde voor ons. Door ook ja te zeggen tegen u, Heer. Heer, we houden van u, Heer. Heer, we nemen afscheid van ons oude leven. In zoverre we dat misschien niet al gedaan hebben. Heer, en willen dat nieuwe avontuur steeds, iedere dag opnieuw daarvoor kiezen. Om samen met u daarin te wandelen. Dat nieuwe leven met u.